Goedemorgen gemeente. Allen hartelijk welkom in deze dienst. Ook ieder die nu of later met ons verbonden is, een warm welkom. Voorganger in deze dienst is dominee Leendert-Jan Linge uit Sommelsdijk. Organist vandaag is Hans Jansen. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke en bemoedigende groet naar de heer Rijn Hofman, die afgelopen week weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook de heer Andries Meulenberg, nog altijd verblijvend in Breda, surplus Lindemolen, mocht deze week een bemoedigende bloemengroet ontvangen van onze gemeente. Afkondiging van overlijden. Ons is ter oren gekomen dat Gijsbert Komans overleden is. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte. De eerste collecte vandaag is voor het plaatselijke kerkenwerk. Tweede collecte is voor PKN Inspiratie voor Pioniers en Nieuwe Gemeenschappen. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de protestante missionaire activiteiten in het hele land om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het evangelie goed nieuws is voor iedereen. Van harte aanbevolen. Uitgangscollecte is voor het onderhoud. We beginnen deze dienst met het zingen van lied 216. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Wij treden nu in stil gebed voor het aangezicht van de God van ons leven. En na de groet zingen we dan het Klein Gloria en daarna gaan we weer zitten. Onze hulp is in de naam van de Heer onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En daarom, gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, die de wereld vasthoudt in de holte van zijn hand. En van Jezus Christus, zijn Zoon, die ons dwars door de dood heen trouw is gebleven. En van de Heilige Geest, die in ons woont en in ons ademt. Amen. Ja, ik sta niet op de preekstoel, ik sta hier beneden en ik blijf de hele dienst hier staan vanwege de koelte. Want hoe hoger je komt, hoe warmer het wordt. Dan zegt hij, ja, maar waarom doet u die toga dan niet uit? Nou, in de eerste plaats is het een heel lichte toga, zit ruim om je lijf, heb ik geen last van. En ik houd altijd bij koude en hitte de toga aan. Waarom? Ik spreek hier niet namens mijzelf, maar ik ben met Christus bekleed. Daar herinnert die toga, dat gebedskleed mij aan. En daarom blijf ik dat doen. We vergeten de wereld niet om ons heen en onszelf niet. En daarom bidden we een gebed van ontferming. Laat ons bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob. Van Sarah, Rebecca, Lea en Rachel, God van Israël. Wij weten uit de schriften dat uw gedachten niet altijd de gedachten van uw volk zijn. Dat lezen we in de Bijbel al. Dat mensen kwaad van anderen denken. Of soms dat ze zich zelfs ergeren aan futiliteiten van andere mensen. Of dat mensen traag zijn in vertrouwen en soms heel snel in kritiek met korte lontjes. En daarom bidden ook wij, Heere God, breng ons alstublieft weer op andere gedachten. Gedachten vol geduld, vol begrip en grootmoedigheid. God van alle volken, we weten ook uw woorden zijn zelden de woorden van ons mensen. Want wij mensen verheffen onze stem soms behoorlijk snel. En we liegen ook wanneer we de moed tot de waarheid verliezen. En vaak zetten we ook geen dingen recht. Daarom vergeef ons, ontferm ons over ons. En leer ons alstublieft weer andere woorden. Woorden van vergeving. Van waarheid of zomaar elkaar een complimentje geven. Vader van Jezus Christus, die ons de Heilige Geest heeft gegeven. Wij weten dat uw daden niet altijd onze daden zijn. Dat uw daden zijn vol van geest en wij zijn soms geestloos. Soms wordt er een spaak in iemands wiel gestoken. Of soms zijn we te weinig bereid om die ander te helpen. Of we zoeken toch een beetje ons eigen voordeel. En we vergeten wie ons nodig heeft. Daarom ontferm u over ons. Oefen ons alstublieft in andere daden. Daden van goedheid, van medeleven. Daden die er echt toe doen, in Jezus' naam. Amen. De apostel schrijft ergens, hij, dat is de almachtige God, heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is Jezus Christus, in wie wij de verlossing hebben. En die bestaat in de vergeving van onze zonden. Zullen we hierop zingen lied 835. Laat ons bidden bij de opening van het woord. Heer onze God, wat leven wij toch in een hectische tijd. Ook een heftige tijd. Een tijd waarin aan ons vertrouwen in de toekomst soms flink wordt geschud. En waarom? Omdat heel veel dingen die vroeger zo zeker leken, voor ons vandaag soms een beetje onzeker zijn geworden. En we leven ook in een tijd waarin soms deuren dichtgaan tussen mensen, tussen volken en misschien ook wel tussen u en tussen ons. En daarom bidden wij, richt ons verwarde hart weer op uzelf. Op u die te midden van alles wat wankelt vandaag toch dezelfde bent. Van ooit en altijd. Richt ons op u die ons zo doorgrond en kent, dat u als geen ander weet wie we zijn, maar ons niettemin toch hebben kunt. Richt ons op u die ons zo omringt, in gaan en staan, in zitten en liggen, dat u al weet wat er in ons omgaat voordat we het zelfs hebben uitgesproken. Heere God, wij bidden u, leg uw hand op een ieder van ons. Gewoon misschien door één woord van u ons zo op het hart te drukken, dat we te midden van alles wat ons verwart vandaag, toch van dit ene verzekerd mogen zijn. Dat niets wat ons overkomt, ons kan scheiden van uw liefde, verschenen in Jezus Christus, uw Zoon. Spreek tot ons hart in zijn naam. Amen. Ja, het thema straks voor de preek is open deuren. En open deuren geven vrijheid, zetten ons in de vrijheid. We gaan er eerst over lezen in een psalm die door de lector zal worden gelezen, psalm 124. En daarna zingen we couplet 4 van de berijmde versie.
Psalm 124. Een pelgrimslied van David. Was de Heer niet voor ons geweest? Israël, blijf het herhalen. Was de Heer niet voor ons geweest toen de mensen zich tegen ons keerden? Ze hadden ons levens verslonden, zo hevig was hun woede. Dan had het water ons meegesleurd, de stroom ons overspoeld. Wij zouden zijn overspoeld door het ziedende water. Geprezen zij de Heer, die ons niet ten prooi gaf aan hun tanden. Wij zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers. Het net is gescheurd en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft.
De tweede lezing is uit het Nieuwe Testament, uit het boek van de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 17. En daarover zal straks met name de preek overgaan. Er staat: omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedecemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door 4 groepen soldaten van steeds 4 man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht, voordat Herodes hem zou laten voorkomen, lag Petrus te slapen tussen 2 soldaten, aan wie hij met 2 kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte.
De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: vlug, sta op. Meteen vielen de ketenen van zijn handen. De engel zei tegen hem: doe je gordel om en trek je sandalen aan. Dat deed hij. Daarop zei de engel: sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was om te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje dat Rode heette om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Dan moet het zijn engel zijn, zeiden ze tenslotte. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gewaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij: stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. Toen vertrok hij naar elders. En hier eindigen dan de schriftlezingen voor deze dienst. Lof zij Christus in eeuwigheid. Halleluja. Amen. We zingen lied 221, couplet 1 en 3.
Na de verkondiging luisteren wij eerst nog even naar meditatief orgelspel door onze organist. En daarna zingen we lied 675. Het thema is dus open deuren. En zo af en toe zal er een dia verschijnen. Ik zal wel zeggen tegen de beameraar wanneer. Dat is alleen maar ter ondersteuning van de boodschap van de preek. De beamer in de kerk, dat is de beamer, zeg ik altijd. Hè? Die beaamt alleen wat wij zingen, wat wij moeten lezen en wat we kunnen zien. Verder niks, maar die beameraar, die is heel belangrijk. Degene die het bedient. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er zijn nogal wat dichte deuren in onze samenleving, vindt u niet? Je komt ze tegen in relaties, tussen mensen, tussen generaties, ook in huwelijken. Ik hoorde laatst dat reden nummer 1 om de deur dicht te doen in vaste relaties, let op, saaiheid is. Ik ben op die ander uitgekeken, dat is wat. Maar we merken ook in de politiek worden deuren dichtgeslagen. Ik bedoel, mensen debatteren niet altijd meer echt over de inhoud, de zaak. Maar ze vallen elkaar soms persoonlijk aan of ze schelden elkaar uit. Wereldleiders doen dat ook, slecht voorbeeld vind ik. En er heerst ook een beetje een soort cancelcultuur vandaag de dag. Elkaar uitsluiten. Als jij dit ooit 40, 50 jaar geleden gezegd hebt of gedaan hebt, ja, als ze erachter komen, dan hang je helemaal, punt uit. En bij vredesonderhandelingen gaan ook vaak deuren dicht, waardoor alles nog erger wordt. En ik zie ook een beetje vandaag soms allerlei deuren dicht gaan als ik de stortvloed van modellen, tabellen, grafieken, statistieken, prognoses bekijk en lees, die eigenlijk allemaal zeggen, zo en niet anders gaat het met het klimaat, gaat het in de geopolitiek, gaat het met je gezondheid. Niet dat het allemaal onzin is, maar het is net alsof alles dichtgetimmerd wordt. Het is net alsof we vandaag denken, alsof we precies weten hoe alles zit en waar het naartoe gaat. Iemand zei eens, wij willen tegenwoordig alles weten, maar we willen en kunnen niet meer vertrouwen. Ook in de kerk zie ik dat. We houden rekening met een krimp van de gemeente. En wat doen we dan? We gaan een soort sterfhuisconstructie ontwerpen als beleid. Want zo kan het beste gaan aflopen. Of we verwachten juist alles van een nieuwe organisatiestructuur. Of een nieuw beleid. Worden hele plannen gemaakt, 30 pagina's. Dat is voor de komende 5 jaar. Maar dan vraag ik altijd, zien wij ook nog deuren opengaan? Laten we ons nog verrassen. Want als we denken op alles greep te hebben, ja, dan laten we ons niet meer verrassen. En als we alles in de kerk willen plannen, ja, dan timmeren we echt alles dicht. En het verhaal van vanmorgen gaat juist over weer verrast kunnen worden en open deuren. Dat wonderlijke verhaal uit Handelingen 12, wat we gelezen hebben, is een soort, ja, een soort paas- en pinksterverhaal eigenlijk. We lazen net dat koning Herodes rond de dagen van het ongedecemde brood, dat is het Pesachfeest, de viering van de uittocht uit Egypte, de hand ging slaan aan sommige leden van de gemeente. De jonge christelijke gemeente. En helaas, dat gebeurt nog steeds. Niet hier, maar in Afrika, Azië, miljoenen. En nu lezen we dat net als eens in Egypte een nieuwe farao aan de macht kwam, weet u het nog, was het nu hier, 2000 jaar geleden, koning Herodes. En hij bedreigt nu niet alleen dat volk Israël, maar de gemeente, de jonge kleine gemeente van Christus. En dan lezen we dat Jacobus, de broer van Johannes, er waren nog meer Jacobussen, daarover lees je ook in het verhaal. Maar Jacobus, de broer van Johannes is dat, die behoorde tot de meest intieme vrienden van Jezus, ook een neef van Jezus, dat hij gedood werd met het zwaard. We kijken naar dia 1, want deze Jacobus wordt ook Jacobus de Meerdere genoemd. En zijn lichaam zou volgens het verhaal vervoerd zijn van het land Israël naar Spanje, Galicië, en daar aangespoeld zijn op een strand tussen de schelpen, die later de Jacobsschelpen worden genoemd. En dan gaan nog steeds mensen een pelgrimage maken naar het graf van Jacobus. Santiago Jacobus de Compostela. En u ziet al die pelgrimroutes. Die kan je lopen, die kan je fietsen. Die kan je ook rijden natuurlijk. Dat is deze Jacobus. Die toen vermoord werd. En dan lezen we dat later ook Petrus wordt opgepakt. Maar die wordt uiteindelijk heel wonderlijk bevrijd. Ik weet niet hoe u dat ervaart als je dat zo direct achter elkaar leest. Dan vraag je toch af van waarom werd er één vermoord. En een regel later lees je een heel verhaal over ook die ene die bevrijd werd. Waar was nou de beschermengel van Jacobus? Had hij die niet? Kijk, en op grond van zulke voorvallen, zulke verhalen in de Bijbel, of dat kan je zelf ook meemaken, gooien sommige mensen, ook gelovigen, de deur naar het geloof dicht. Die zeggen, ik kan het niet meer rijmen. Hadden ze die vragen dan vroeger niet? Van waarom de een wel bevrijd en de ander niet? Ja, natuurlijk hadden ze die vragen. Over Jacobus is ook diep getreurd, dat weten we. Alleen moet ik wel zeggen, men keek toen toch wel een beetje anders naar die ene bevrijding van de apostel Petrus. Hoe dan? Nou, in die ene bevrijding van Petrus uit de gevangenis zag men toch een signaal van God wegen dat de hele gemeenschap aanging. Een soort belofte van meer. Nu nog niet, maar straks zit er veel meer aan te komen. Zo was men ook in die tijd onder de indruk van de genezingen van Jezus. Jezus heeft nooit iedereen genezen. Maar in de tekenen die hij stelde, zagen de mensen wel deuren opengaan van een nieuwe wereld die stond te komen, bestemd voor iedereen. Dat beleven wij niet zomaar, maar ik denk in Afrika en Azië kunnen ze dat nog wel. Als ze ergens in een dorp in Afrika 2 nieuwe fietsen krijgen, geschonken door een kerk uit de westerse wereld, dan is het niet zo dat alleen die 2 mensen in het dorp blij zijn met die fiets. Nee, het hele dorp is blij. Dat is vreemd. En ze komen allemaal naar die 2 mensen toe en ze mogen allemaal eventjes fietsen. Ze zijn blij met die 2 mensen, die 2 fietsen. Ook hebben die anderen geen fiets. Ze zijn niet jaloers. En bij ons, als dat zou gebeuren, stel dat in Willemstad 2 mensen 2 fietsen krijgen, dan denken ze, ja, waarom krijg ik nou een fiets? Ik heb allereerst een elektrische fiets nodig. Liever nog een brommer of een motor of een elektrische auto. En als iemand 2 mensen iets krijgt in het dorp, wordt de rest natuurlijk jaloers. Waarom zij wel en ik niet? Maar zien we nog deuren opengaan? We kijken naar dia 2. En we gaan dat wonderlijke verhaal van de bevrijding van Petrus volgen. Petrus wordt in de gevangenis gezet. Hoog in de burcht Antonia. U ziet hier een beeld van het tempelplein. Met in het midden de tempel van Herodes. En helemaal rechts achter ziet u een toren. Dat is de burcht Antonia in Jeruzalem. Daar werd Petrus gevangen gezet. Kan je het je voorstellen in zo'n burcht, als je daar zit in een cel, volstrekte uitzichtloosheid. Maar vlakbij staat er, in het huis van Maria, komt die kleine gemeente samen om te bidden en te smeken om bevrijding. Het is heel opvallend, er wordt
in die tijd geen verzetsbeweging georganiseerd.
Men gaat ook geen actieplannen bedenken, die christenen in dat huis van Maria, maar er wordt verteld dat ze gingen bidden.
Men verwacht het helemaal van de overkant, zou je kunnen zeggen.
Zouden we hier ook een hint krijgen van wat de kerk, de gemeente van Christus, eigenlijk ten diepste zou moeten zijn? Kijk, in de kerk praten wij, dat is ook goed. In de kerk ontplooien wij activiteiten voor van alles en nog wat, voor binnen en buiten, ook goed. De kerk is dienstbaar, ze voert ook zo af en toe actie. Ze beoefent de gemeenschap. Maar ja, dat zijn ook dingen die anderen doen. Kringloopwinkels doen dat vandaag de dag ook. De politiek doet het ook. Ik denk, datgene wat de gemeente van Christus onderscheidt van al die anderen, is vooral het gericht zijn op die andere dimensie, de levende God. Dat er gelezen wordt uit de schriften en dat er ook gebeden wordt. De kerk is, zoals de profeet Jesaja al eens zei, van de tempel, bestemd om een bedehuis voor alle volken te zijn. En in Jeruzalem wordt door die kleine gemeente vol vuur gebeden. En dat woord dat hier met vol vuur vertaald is, is hetzelfde woord als het vurige gebed van Jezus in Gethsemane. Dat we zeggen, de intensiteit van hun gebed, van de gemeente, is gelijk aan dat gebed in de hof van die benauwde Jezus. Nou, dan vragen wij ons af, hebben wij vandaag dat gebed, dat vurige gebed eigenlijk wel nodig? Wij staan vandaag niet onder druk als kerken in het Westen. Wij hebben geen aanslag te vrezen op onze leiders en dominees of kerkraadsleden. Geen aanslag, maar we hebben wel met kaalslag te maken. Ja, ik weet wel dat er heel veel gemeentes vandaag ook groeien, godzijdank. Maar soms, als ik dat dan wel eens zie, dan denk ik, worden soms niet alleen maar kerkleden rondgepompt in allerlei kerken. De een gaat naar een andere kerk toe. Of worden er geen grote megakerken gebouwd? Want ja, dat kan alleen als al die andere kleine kerken op den duur dichtgaan. Dus ik zie ook dat we als kerk, als christenen, kwetsbaar zijn geworden in onze samenleving. We hebben toch wel een beetje benauwd. En de wereld om ons heen, de tegenstellingen worden steeds groter. Alles is aan het verschuiven in de wereld. Wie weet een oplossing? Hoe kwetsbaar is je eigen leven? De ene week is er nog niks met jou aan de hand, maar die ene uitslag, die keert je hele leven natuurlijk ondersteboven. En dan ben je gevangen in je lichaam. En de ander zit in zijn schulden gevangen. Of is een depressie. De deuren gaan opeens dicht. Dus gemeente, gaan er nog deuren open. Luister naar dit Paas- en Pinksterverhaal. Wonderlijk en bijna onwaarschijnlijk. De gevangenis waarin Petrus belandde, lieve mensen, dat lijkt hier een beetje op het graf van Jezus. Zo diep ging het. Petrus daalt in een diepe slaap, staat er, als voorbode van een zekere dood. Ook horen we dat hij daar zorgvuldig werd bewaakt, slapend tussen twee soldaten, met twee ketenen geboeid en bewakers voor de deur. Er waren toch ook soldaten bij het graf van Jezus? Dat was toen ook een gesloten situatie. Maar wat hier alle aandacht opeist, is dat God in die gevangenis ingrijpt. We kijken naar dia 3. Petrus krijgt een poor van een engel en hij krijgt het bevel, sta op. Sta op. We moeten goed luisteren. Opstanding. Dan doet hij zijn gordel om. Doet hij zijn sandalen aan. Dat deden de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte ook. Ze omgorden zich en deden hun sandalen aan. En dan lezen we, die zware deur van de gevangenis die gaat open. Ja, kan dat wel, zeggen wij. Dat was die zware steen die voor het graf van Jezus was gerold. En later werd afgebenteld. Dan ook te mooi om waar te zijn, te zwaar voor God. Het is een heel bijzonder verhaal, vindt u niet? Open deuren, maar wat moet je daar nou mee? Ik denk dat dit verhaal ons zegt, lieve mensen, dat we het leven niet te veel moeten dichttimmeren. Je moet gewoon meer oog krijgen voor open deuren waar je die niet verwacht. Kijk, wij kunnen heel wat organiseren in de kerk. Maar wist u dat de Wereldraad van Kerken, die grote raad met alle leiders van de wereldkerken, is ontstaan uit een gebedsgroep van 4 mensen. We zijn in de grote steden vandaag heel wat pioniersplekken van de protestantse kerk in Nederland. Die zitten niet in een kerkgebouw, maar in een schouwburg, in een school, in een theater, in een café. En ze doen daar allemaal contacten op in de buurt. En ze groeien. Ze worden op een duur zelfs een hele grote gemeente. En wij zien ook vandaag, er worden zelfs hele symposia voor gehouden. We begrijpen er eigenlijk niks van. Dat tieners en twintigers en dertigers vandaag weer belangstelling krijgen voor het christelijk geloof. De meesten willen ook lid worden van een kerk met een traditie. Een reformatorische kerk, een katholieke kerk, oosters orthodox. Men wil niet hapklare brokjes, maar stevige fundamenten hebben. Dat is echt gaande. Had niemand ooit gezien, maar het gebeurt vandaag. Alle alfa-cursussen, beginners voor christelijk geloof, zijn overboekt. Sommige plaatselijke kerken kunnen het niet aan om de nieuwe gelovigen wegwijs te maken. Dus ik wil maar zeggen, er gebeurt heel veel wonderlijks. Ik ken ook mensen die na een slechte uitslag van het ziekenhuis toch niet het hoofd in de schoot werpen, maar gewoon blijven doorleven, doen wat ze moeten doen en dan soms ook wel eens verrast worden. En hoe vaak heb ik ook niet mensen een verhaal horen vertellen in de trant van dominee. Verklaar me nou niet voor gek, maar ik heb het wel eens ervaren, die droom of die reddende hand in mijn leven. Of ik denk aan dat jonge meisje, was zelf helemaal niet van kerkelijke kom af, maar op school kwam ze ermee in aanraking. En zei toen tegen haar ouders, die ook niet geloven, maar ik wil graag gedoopt worden. En het eindigt niet alleen met de doop van het meisje, maar ook het gezin ging naar die kerk toe. Ik zal niet zeggen dat dit allemaal succesverhalen zijn. Maar al die verhalen vertellen ons vandaag nog steeds dat er een God is die leeft. Die verhalen willen ons in de vreugde laten delen. Ze zijn voortekenen van wat er aan zit te komen. Alleen de vraag is, gelooft de gemeente dat? Gelooft de kerk dat? Geloven u en ik allemaal dat aan de gang kan zijn? Dan moeten we even luisteren naar de afloop van het verhaal. Dat is even schrikken. Petrus haast zich naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar die kleine gemeente vergaderd is in gebed. Hij klopt daar aan en wat gebeurt er? De deur gaat helemaal niet open. Dat meisje, Rodé, Roosje, dat open moet doen, die ziet en hoort dat het Petrus is, maar ze vergeet gewoon de deur open te doen. Proeft u de humor in dit verhaal? Zo gemakkelijk als die deur van de gevangenis openging. Zo moeilijk die ene deur van dat huis waar de gemeente biddend bij elkaar was. Het is toch een heel komisch tafereel. Het doet je ook een beetje denken aan het gemak waarmee de steen voor het graf werd weggerold. Terwijl de opstanding, waarover werd bericht, met moeite aanvaard werd. Nee, dat kan helemaal niet. De deuren bleven in het begin helemaal gesloten. En dan de reactie van die biddende mensen, zeg, op dat bericht dat Petrus voor de deur staat volgens dat meisje. Ze zeggen dan tegen het dienstmeisje, joh, je bent helemaal niet goed wijs. Ofwel, je bent helemaal knettergek. Hey, dat is dezelfde reactie die er was toen de vrouwen, de eerste getuigen van de opstanding, tegen die mannen, die mannelijke discipel, zeiden, Jezus is opgestaan. Wat zeiden die mannen? Wartaal spreken jullie. En zelfs als dat meisje strak en stijf volhoudt, dat ze zeker weet dat het Petrus was, dan weet die biddende gemeente, moet je even voorstellen, zitten daar te bidden, niks anders te bedenken dan dat het Petrus, ja, beschermengel zou kunnen zijn. Dat gebeurde ook bij de ontmoetingen met de opgestane Heer. Men zei eerst, hij is een geest, hij is het niet echt. Eindelijk als Petrus zelf binnenkomt, zijn ze daar verbaasd. Ja, ik denk die gemeente in Jeruzalem, die houdt ons vandaag als kerk een beetje de spiegel voor. We kijken naar dia 4. Ik denk als hier iemand binnenkomt en zegt tegen ons dat hij God heeft ontmoet en Jezus kent, iemand die er heel anders uitziet dan wij, met andere kleren aan, dan vraag ik me af, hoe zouden wij reageren? Zeggen wij misschien, joh, je bent nog maar 20 jaar, doe niet zo overdreven, wij hebben veel meer ervaring, is het wel goed met je? Je bent nog maar net, wie zijn je ouders, et cetera? Maar geloven we nog dat de deuren opengaan? Ziet u ze nog opengaan? Nou, gelukkig eindigt het verhaal met de verbazing dat Petrus verschijnt. En lieve mensen, aan die verbazing hebben wij die hele Bijbel te danken. Het is een bibliotheek vol met verhalen van mensen die er gewoon niet meer onderuit kunnen dat ze dingen hebben meegemaakt. Die ze altijd voor onmogelijk hadden gehouden. Mensen die zeggen tegen ons, God is echt bezig. Wij zien deuren opengaan. Al die modellen, die tabellen, die grafieken, die statistieken, ze zijn mooi, maar ze kloppen niet. Bericht dit aan Jacobus. Ja, die was toch dood? Nee, dat is een andere Jacobus. De broer van Jezus. Bericht dit aan Jacobus en de broeders, zegt Petrus er nog bij. Bericht overal ook vandaag dat God nog steeds deuren opent. Amen. Laat ons bidden en danken en na een stilgebed samen bidden het Onze Vader. Laat ons bidden. Vader in de hemel, omdat Jezus een zoon van Israël is, danken we U voor het feit dat wij van Israël, het Joodse volk, de Bijbel hebben ontvangen, dat Oude Testament, dat spreekt van open deuren. Maar we bidden ook voor alle mensen van het volk Israël, alle Joden overal ter wereld, die zelf weer met dichte deuren te maken hebben. Het gif van het antisemitisme. En we bidden ook dat het beloofde land in het Midden-Oosten ook geen gesloten deur zal zijn voor andere mensen. En Vader in de hemel, omdat Jezus ook de Zoon des mensen is, bidden wij voor alle mensen en volken, ook de andere volken van het Midden-Oosten. We bidden om open deuren. We bidden voor het volk van Iran, het volk van Irak, het volk van Syrië, van Libanon en voor alle mensen van het volk van de Palestijnen verspreid over het Midden-Oosten, dat er open deuren mogen komen. Misschien dat visioen waar mag worden, dat er een heerbaan mag komen van Assur, zo'n beetje Irak, door het hele Midden-Oosten naar Egypte, met Israël als gezegende in vrede in het midden, dat het toch waar mag worden. En Vader in de hemel, omdat Jezus de bruidegom is, danken we U voor alle mensen die elkaar trouw hebben beloofd voor het leven. Maar wees ook daar waar deuren zijn dichtgegaan, waar ruzie is, waar het stil is geworden en dus de dood in de pot. Kom als de bruggenbouwer. En Vader in de hemel, omdat Jezus ook alleen is geweest, bidden wij voor mensen die alleen door het leven gaan. Soms uit vrijwillige keus, maar anderzijds omdat het hen misschien overkomen is. Wij bidden open ook voor hen de deuren, ontmoetingen met mensen. En geef ook wijsheid aan diegenen die op zoek zijn naar een levenspartner, ontfermen. Vader in de hemel, omdat Jezus een kind is geweest, dank U ook voor alle kinderen, de gezonde kinderen, de kinderen die zijn opgevangen als adoptiekind of pleegkind. Maar we bidden ook voor kinderen bij wie misschien dichte deuren kunnen zijn. Het gehandicapte kind, omarm dat met Uw liefde. Het vluchtelingenkind. We bidden ook voor het gepeste kind op school. Ontferm U over allen. Vader in de hemel, omdat Jezus het woord is, danken we U voor alle verkondigers van het woord. Ook voor de voorganger van deze gemeente. Maar we danken U ook voor de dichters, de muzici, de kunstenaars, die in alle toonaarden en kleurklanken getuigen dat U overal deuren heeft geopend in Jezus en dat nog steeds kunt. En Vader in de hemel, omdat Jezus een geneesheer is, bidden we voor de zieken, naar geest, ziel en lichaam, jonge en oude mensen. Geef dat ze heling en troost en kracht mogen ervaren. En daarbij noemen we ook de namen van Seija van Helden, die nu weer verder moet naar vele kuren. We noemen ook de naam van Rijn Hofman, die met nieuwe middelen een nieuw leven mag aanvangen, waarbij zijn hart goed blijft kloppen. We noemen ook de naam van Jaap Nieuwkoop, die ook zorgelijke berichten heeft rond zijn gezondheid. Ontferm U over hem en zijn vrouw. En we noemen de naam van Andries Meulenberg, die nog hoopt op een plekje in een verzorgingshuis wat dichter bij zijn eigen huis. Ontferm U. En Vader in de hemel, omdat Jezus ook de opstanding is, bidden wij voor de mensen die veel gemis kennen. Donkerheid. U kent dat zelf alles. Bestraal hen allemaal met Uw licht. Ook de familie Komans die afscheid moest nemen van broer Gijsbert. En tenslotte, Vader in de hemel, omdat Jezus de Heer is, bidden wij voor wie ons regeren, ons kabinet,
de leden van het parlement, de waterschappen, provinciale staten, gemeentebesturen, ook alle hulpverleners. En wij bidden dat dictators in deze wereld aan zichzelf ontdekt mogen worden, meer nog tot inkeer mogen komen. En als dat niet gebeurt, dat ze mogen vallen. Een knieval zullen maken voor de enige Heer, Jezus Christus, die leeft en regeert, zolang deze wereld staat tot in de eeuwen der eeuwen. Hoor ons nu in stilte. En verenigd met alle christenen wereldwijd bidden wij nu: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte, is die fysiek hier? Vraag ik aan de diaken. Ja? U weet waarvoor de bestemmingen zijn. God zegene u en uw gaven. En daarna staan we op om te zingen lied 871.
gaat zo door de open deur van dit mooie kerkgebouw weer de wereld in. En stel je open voor de zegen van onze Heer. Die wil ik vanmorgen weer eens uitspreken in de woorden van Old Irish Blessing, de Oud-Ierse zegen. Mogen de weg voor u een begaanbaar pad zijn. Mogen de zon u in het gezicht schijnen. Mogen de wind u in de rug waaien. Mogen ook de regen op milde wijze onze velden besproeien. En mogen God ons, tot wij elkaar opnieuw ontmoeten, bewaren in de palmen van zijn hand. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Goeie zondag en een goede week. Fijn dat je er was. Doe hem de groet ook.
Ik zal hem.
Ja? Ik kom weer zien. Ah ja. Goeie zondag, goeie week. Oké. Met alles. Jazeker. Kijk, grote boer. Nou, je ziet. Ja. Hey, wat doe jij hier? Ja, welkom.
Ja.
Ja. Goede zondag, goede week. Ja.